mag u vanavond namens de stichting In de Rechte Straat hartelijk welkom heten in deze reformatieherdenking. Tegelijkertijd de hoop uitspreken dat wij een goede, dat is in de Bijbelse zin van het woord, een gezegende avond met elkaar mogen hebben. En ik stel u voor dat wij samen gaan zingen Psalm 48, het vierde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Psalm 48, vers 4. Laat ons samen bidden. Heere onze God, uw naam roepen wij aan in het gebed. Nu wij vanavond in dit aloude godsgebouw samengekomen zijn om te gedenken. Voor alles te gedenken uw grote daden, uw trouw, uw goedertierenheid, uw barmhartigheid, ook daarin uitgekomen in de geschiedenis van de kerk dat gij tijden gegeven hebt, waarin het kwam tot een doorbraak van het waarachtige geestelijke leven en de banier van het evangelie werd ontrold en werd uitgezegd dat gij, o God in Christus, door de Heilige Geest een God bent van volkomen zaligheid. En dat u in uw grondeloze barmhartigheid zondaren gered hebt, behouden hebt van een zekere ondergang en van het eeuwig verderf. Dat u mannen hebt verwekt met een profetische kracht en geladenheid, in een priesterlijke bewogenheid en in een koninklijke vrijmacht die uw kerk hebben gediend. In het woord, in de bediening van de verzoening, in het uitrichten daarvan, die voor ontelbaar velen tot zegen zijn geweest. Ook in ons goede vaderland. En daar danken wij u voor. En u bidden wij, nu wij in het laatste der dagen gedenken mogen, danken mogen, o om de vernieuwing daarvan. Want wij hebben gezondigd. Wij hebben ook vanavond in deze herdenking niets waarop wij kunnen steunen en leunen buiten u, buiten uw Christus. Want ook heden hangen uw oordelen laag over ons. Hebben wij u de rug toegekeerd als land en als volk, en ook in de kerkelijke situatie van dit moment valt er weinig te bespeuren waarover wij ons mogen verwonderen, in die zin dat het spreken van de kerken zo verlamd is en dat er zo weinig getuigenis uitgaat naar hen die buiten staan. Met die ambtelijke volmacht gesproken, al zo zegt de Heere. En het is uw eigen woord, Heere, naar de wet en de getuigenis en anders geen dageraad. En dan moet schaamte ons aangezicht bedekken, nu de afval van u, de levende God, zo groot is. Zo massaal is. En nu er zoveel in onze dagen ten dode wankelen. En daarom bidden wij u vanavond, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Bouw de muren van Jeruzalem op. En laat het ook in dit tijdsgewricht genadige Heere mogen komen tot een vernieuwing van de kerk, van de gemeente Gods. En zo tot een vernieuwing van de samenleving. Laat het mogen komen dat velen zich gewonnen geven aan u, de levende God, eer het te laat is. En wij in alles de onderwerping aan u zouden kennen. En daarom smeken wij ootmoedig en werpen wij onze smekingen voor uw aangezicht neer. Niet op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Doe het, o mijn God, en vertraag niet, want uw huis en uw stad is naar uw naam genoemd. En wilt ge uw kerk bewaren, ook in de Nederlanden, tot de jongste dag. Wij vragen u of u ons in dat licht deze avond nabij wilt zijn en wilt gedenken. In het spreken en in het luisteren, in het luisteren en in het spreken, vervul ons allen met uw genadige nabijheid en neem ons aller aandacht gevangen, ondanks alles wat er tegen inkomt, onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus, uw Zoon. En laat dat evangelie vanavond zijn tot neerwerping van hoogten en tot oprichting van wat is neergebogen. Hoor ons dan in Christus naam en uit genade alleen. Amen. Ik lees u uit de Heilige Schrift, Habakkuk 1 vanaf vers 12 tot en met Habakkuk 2 vers 4. Habakkuk 1 vers 12 tot en met Habakkuk 2 vers 4. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven, o Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld, en o rots, om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Gij zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouweloos handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze dien verslindt die rechtvaardiger is dan hij? En waarom zoudt gij de mensen maken als de vissen der zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft? Hij trekt ze allen met de angel op, hij vergadert ze in zijn garen en hij verzamelt ze in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich, daarom offert hij aan zijn garen en rookt aan zijn net. Want door dezelve is zijn deel vet geworden en zijn spijze smoutig. zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig maken? En zal hij niet verschonen met altoos de volken te doden? Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zei, schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Mogen wij u een ogenblik bepalen deze avond bij het tweede gedeelte van het vierde vers van Habakkuk 2. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Staan wij een ogenblik stil bij een klassiek woord. Klassiek in die zin dat het een drietal keren aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Romeinen 1, Galaten 3, Hebreeën 10. Klassiek ook omdat we hier stuiten op de vitale inzichten, het vitale van de reformatie, wat in allerlei toonaarden is bezongen, is verstaan, wordt bezongen en hopelijk wordt verstaan. De rechtvaardiging door het geloof alleen. Als Habakkuk de profeet optreedt, is het bepaald geen tijd van geestelijke hoogconjunctuur. Het is aangrijpend om te lezen hoe de profeet zijn eigen volk aanklaagt. Moet aanklagen. De zonden die gedaan worden zijn hemeltergend. Hoor maar. Daarom wordt de wet onderlaten en het recht komt nimmer meer voor. Want de goddeloze omringt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid voor. Ergerlijke misstanden, vertreding van de goddelijke wet. Gods geboden en inzettingen, ieder deed wat goed was in eigen oog. Een tijd van godsdienstig verval. Denkelijk treedt Habakkuk op in de tijd van de goddeloze koning Jojakim. Verval, onrecht, verdrukking. Een tijd kort na de regeringsperiode van de vrome koning Josia, die geijverd heeft voor de Heere. Een tijd van reformatie. En toen werd het wetboek teruggevonden in de tempel. En alles wat strijdig was met de dienst van de Heere werd verwijderd. De hoogten, de offerplaatsen voor de vreemde goden. Tempel en land kregen in opdracht van de koning, in geestelijke zin gesproken, een flinke schoonmaakbeurt. Die reformatie is even hevig als kort. Ongelooflijk snel kwam de afgodendienst weer bovendrijven. Hoe kon dat? Was het niet omdat het hart van het volk er niet door was geraakt? Het geestelijke en het zedelijke leven was er niet door veranderd. Innerlijk was men niet gereformeerd. En het volk van Juda maakte al snel de wet weer krachteloos. Geweld en onrecht vieren hoogtij. Die reformatie is al heel snel na de dood van koning Josia ontkracht. Maar dat kan niet ongestraft blijven. Habakkuk krijgt een last. Hij moet de komst van de Chaldeeën voorzeggen. De Chaldeeën, de Babyloniërs, die van Jeruzalem een puinhoop en van Palestina een dorland zullen maken. Ze zullen komen en ze zullen het volk onder de voet lopen. Dreigende wolken pakken zich samen. De oordelen van God zullen over land en volk gaan. En dat gaat niet langs Habakkuk heen. Hoe zou het kunnen? Het grijpt hem aan. Hij lijdt eronder. Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Roep ik geweld tot u en gij verlost niet? En nochtans zoekt hij steun en houvast bij zijn God, de God wiens profeet hij is. Hij ziet omhoog, zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Hij weet dat zijn God een God is die antwoordt in dagen van benauwdheid en van oordeel. Hij klimt op zijn wachtpost. Hij gaat om zo te zeggen zijn God tegemoet. En hij blijft op zijn wachtpost. Net zolang tot de Heere hem antwoordt. Zijn gebroken hart hunkert naar een woord van troost. In die donkere nacht van de naderende gerichten. Het geloof tilt hem er bovenuit. En doet hem vluchten naar zijn wachtpost. Naar de troon van de genade. Om te waken en te wachten, waarbij het gedreun van de Galdeën in de verte al hoorbaar is. Ze zullen zich als een verpletterende lawine over land en volk uitstorten. En dan spreekt God. Habakuk moet het op tafel schrijven, duidelijk zichtbaar. Iedereen die er langskomt, moet het lezen, een troostwoord. In druk hem toegezegd, een kernwoord, een woord van gericht en van genade. Beide, ziet zijn ziel verheft zich. Ze is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De Galdeën, ze worden door de Heere gebruikt als een instrument om te tuchtigen, om het oordeel te voltrekken, maar zijn ziel verheft zich. Er is geen onderworpenheid aan de Heere, zijn ziel is opgeblazen. Daar is hij mee bezig. Om van zichzelf meer te maken dan hij in werkelijkheid is. Hij is bezig om zichzelf te vergoddelijken. En bovendien is zijn ziel niet recht in hem. Zijn drijfveren, zijn diepste motieven zijn niet te vertrouwen. Zijn niet zuiver, aan niemand verantwoording schuldig. En dit wordt bevestigd door wat de profeet in het eerste hoofdstuk over diezelfde vijand heeft gezegd. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hemzelf uit. Dan zal hij zijn geest veranderen en hij zal doortrekken en zich schuldig maken, houdende deze zijn kracht voor zijn God. Let u erop. Gode vijandige machten zijn doorgaans opgeblazen. Ze verheffen zich en zijn niet recht. Dat gaat meestal samen. U kunt dat zomaar aflezen aan de op elkaar volgende beschavingen. Daar vinden we die elementen terug. Op het hoogtepunt van het menselijk kennen en kunnen. Op het gebied van technisch vernuft en materiële prestaties. Op het gebied van kennis en van macht. Daar beleeft het zedelijk verval een dieptepunt. En maakt u zelf de toepassing maar. Maar u begrijpt intussen wel dat het hier breed uitwaaiert. Dermate uitwaaiert dat wij hier stuiten op die oerzonde van ons mensen opgeblazen. Zich verheffen, niet recht. Je komt het overal tegen en je vindt het overal terug. Als je tenminste ogen hebt gekregen om te zien en een hart om op te merken. En dan kom je tegen vooral in je eigen leven. Hoogmoed. En die komt nog altijd voor de val. Als God willen zijn, de lucht zwanger van de naderende oordelen van God. En wat is dan de houding, de levenshouding van Habakuk, breder van de kerk? Te leven door het geloof, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Bij de nadering en de voltrekking van de oordeel, de rechtvaardige oordelen van God. Wat zal ik dan antwoorden op mijn bestraffing? God zal me bestraffen. Er zullen, zegt Habakuk, als het ware disputen zijn tussen God en mijn ziel. Ik weet mijn schuld, eigen schuld. Ik weet mijn zonde, eigen zonde. Toch wil ik iets hebben om God te antwoorden. Dit, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Ik neem de toevlucht tot Jezus Christus voor gerechtigheid. Ik heb God niets anders te antwoorden wanneer ik bestraft word. Ik zal door al deze verdrukkingen, verschrikkingen, dreigende beschikkingen die over mij komen. Ik zal er doorheen komen door het geloof. Door te leven uit het geloof. De vijanden die daarin volhardt. wanneer de verdrukking en de beproeving geen verootmoediging werkt, omkeer, wederkeer, die vijand zal zich verheffen, nog meer verheffen, sterke hoogten van inbeelding, zich verheffen tegen Gods soevereiniteit, eigen wijsheid, sterkte, zichzelf beveiligen en niet wachten op God. Maar de rechtvaardige zal leven. En is de zaak om te buigen in dat wachten op de Heer, buigen. En persoonlijk de verzoening vastmaken. Herstel in de verbroken houding tot God. Hoe krijg ik een genade God? Die vraag van God aan ons adres. Die zielsdoorborende vraag. Oud, maar uiterst actueel. Alleen dan, wanneer ik de gerechtigheid van Christus, die in het evangelie wordt aangeboden door het geloof, aanvaard. Naar het woord van de apostel Petrus was Noach een prediker van de gerechtigheid. Welke gerechtigheid hij verkondigde? De gerechtigheid waar hij zelf deel aan had, namelijk hij was een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Toen het oordeel kwam, toen de zondvloed over de wereld kwam, verkondigde Noach aan die wereld de rechtvaardiging door het geloof alleen. De geloofsgerechtigheid, opdat ze zouden ontkomen als ze zich daarheen zouden wenden. Maar het werd verworpen, behalve Noach en zijn huisgezin, zijn allen omgekomen in de zondvloed, in het gericht van God. En daar hebt u de bestemming van allen die volharden in een ongeloof, vroom of goddeloos. In een onbekeerlijkheid, vroom of goddeloos. In een opgeblazenheid en soms zo uiterst subtiele en fijnzinnige hoogmoed. Al wordt er in deze tekst niet rechtstreeks over gesproken, over die bestemming van Gods vijanden. Het vervolg laat een vijfvoudig wee horen. De vijand gaat zijn ondergang tegemoet. En nu neem ik maar de sprong naar vandaag. En leg dit woord in uw midden neer. En moeten we niet zeggen dat de gerichten, de oordelen van God over ons komen? En is de lucht daar vandaag niet zwanger van? Nu geweigerd wordt met God en zijn geboden, met God en zijn Christus te rekenen. Dat wij moeten zeggen dat kerkelijk gesproken de wereld zo'n beetje de agenda van de kerk voorschrijft. Dat men met zoetgevoisde melodieën het lied van de vrede zingt. Vrede, vrede en geen gevaar. En zo hele scharen in slaap worden gewiegd. Want God is toch liefde? En God zal toch wel het een en ander door de vingers zien? En wanneer men dan vandaag op hooggestemde toon leert dat de rechtvaardigheid, zoals de Bijbel ons die leert, zoiets is als solidariteit met de verdrukte. En dat de gerechtigheid niet meer is dan maatschappelijk gevoel. En dat de arme per definitie zalig wordt omdat hij arm is. Maar dan vergist men zich. Want God is niet alleen barmhartig, God is ook rechtvaardig. God, zegt Habakkuk, is te rein van ogen dan dat hij het kwade zou zien. God bezoekt de zonde. En toen God in het paradijs Adam aannam als zijn kind, toen zei hij, je zult vrij eten. Maar er werd bijgezegd, als je van die ene boom eet, zul je sterven. De dood sterven. God zei, ik verleen u kinderrechten. Maar hij zei erbij, als u van uw kant de gemeenschap verbreekt, vervallen onmiddellijk uw rechten. God is rechtvaardig, ook als hij de mens in zijn val uitwerpt buiten het paradijs. God is buiten Christus een verterend vuur. En daarom, als wij in die zin reformatieherdenking mogen hebben, dan zal dat in zich moeten hebben een vlammend appel om ook heden de toekomende toorn te ontvluchten. En naar de kant van God te vallen in zijn recht. en in zijn genade. En klinkt ook vanavond de oproep tot geloof en bekering. Het is ook heden de ernst van de naderende gerichten van God. Dat dringt tot het vermaan, haast u om uw levens wil. God heeft uw dodelijke dag niet begeerd. Herstel, herstel van de gemeenschap met God in Christus door zijn geest. De geschonken, de toegerekende, de aangebrachte gerechtigheid alleen, om door de geest gedrongen, onverbiddelijk streng en uiterst eenzijdig, de reinigmaking en de zaligheid te zoeken buiten onszelf, in dat volkomen offer van Christus alleen, die man die een verberging is, tegen de voet. En als ik daar vanavond een enkel aspect van mag aanreiken, dan is dat eerst dit, dat het geloof bij het naderende onheil de ziel een eerbiedige vrees geeft voor God in zijn gerichten. Leven door het geloof. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien worden en bevreesd geworden zijnde. En de dichter van Psalm 119 zegt, ik heb gevreesd voor uw oordelen. En Habakkuk zegt in dit derde hoofdstuk, toen ik uw rede hoorde, heb ik gevreesd. Toen ik het hoorde, sidderde mijn binnenste. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Een eerbiedige vreze Gods. Ik meen dat het leven vandaag dermate afgeplat is dat wij hier nauwelijks of geen weet meer van hebben. Weet hebben van de afstand tussen een heilig God en een onheilig mensenkind, wat ik ben. De heiligheid, de majesteit van de Heer. Er zijn mensen die dit volslagen verachten. Ze denken dat niets hen zal treffen. En als het al komt, hebben ze nog tijd genoeg hun maatregelen te nemen, nietwaar? Hoeveel mensen in de dagen van Noach, in de dagen van Habakkuk, zullen dat gedacht hebben? En vandaag, de profeet Jesaja spreekt ervan, op een aangrijpende wijze, wij hebben een verbond met de dood gemaakt. En met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen. Want wij hebben ons de leugen tot een toevlucht gesteld. En onder de valsheid hebben wij ons verborgen. God zal verschijnen in de heerlijkheid van zijn majesteit. Heerlijk, wonderbaar heerlijk in zijn gerichten. Hij zal openbaar komen in zijn heiligheid. En de kinderen van God, van alle tijden, van alle eeuwen, hebben hun God eerst en vooral lief om de schoonheid van zijn heiligheid. Hij verheerlijkt zichzelf in zijn kracht. Wie zou u niet vrezen, Heere? En uw naam niet verheerlijken, want gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. Te leven door het geloof, ook in 1987, is dan ook dit u te binnenbrengen. Dat u hebt een eerbiedige vrees voor de majesteit, de heiligheid en de macht van God. Ook en juist in al zijn gerichten. En zonder dit zullen wij God niet behagen in alles wat we doen. En waar het geloof de ziel vervult met die eerbiedige vrees voor God. En heel ons gewicht en onze gewichtigheid en onze gewichtdoenerij eraan gaat, ineens schrompelt, onze zelfverheffing, daar zal dan ons eerste werk zijn een ark te bouwen. Opnieuw, zoals Noach, op goddelijk bevel, maak u een ark. En daarin werd hij en werd zijn gezin behouden. De naam des Heeren, een sterke toren, de rechtvaardige, zal daarheen lopen in een hoog vertrek. Deze ark, dit hoog vertrek, de Christus Gods. De gekruisigde, de opgestane Heere en zaligmaker. Geloof, leven, waar geloof in hem, noodzakelijk. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dat is zoeken de rechtvaardigheid van Christus. Dat is als een goddeloze tegen de grond gedrukt worden, armen en benen gebroken, maar zo gerechtvaardigd worden door het geloof alleen. En daarbij komt niets van u en van mij in aanmerking. En daarbij doet niets van u en van mij mee. Ergert u dat? Dat het u niet ergere. Christus alles. En ik niets. Geen andere weg. Geen andere ark. Geen andere grond. Geen andere toevlucht. En we met Micha mee zeggen, en deze zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen. En deze zal vrede zijn. Bouwen een ark en in die ark een deur. Om binnen te gaan, mag ik dat zo zeggen, de vernieuwing van het verbond. Dat zit vast aan het herdenken, nietwaar? Als wij alleen maar denken vanuit een idealisering van het verleden, dan komen we bepaald niet zoveel verder. Of in een krampachtig conservatisme dat het toen allemaal zo goed was en vandaag is het allemaal toch maar niks meer. Misschien hoort u ook wel bij dat koor van beroepsklagers. Maar dan de vernieuwing van het verbond. Als de storm opstak, het verbond vernieuwd door ieder die wilde ontkomen in de ark. Dat het ervan komt, van die genadige wederkerigheid. Ankeren in hem die de Christus is, gelovig ingaan. Tot al de weldaden van het verbond in dat toevlucht nemen tot Christus, geslacht van de grondlegging der wereld, het Lam Gods. God heeft genadig voorzien, voor de vloed komt en de regen valt, gered, niet slechts tijdelijk uitgered, maar eeuwig. Eeuwig. En in deze wederkerigheid, geloofs wederkerigheid, kan ik niet zeggen dat u vrede zult hebben met mensen, maar ik kan u wel zeggen dat u vrede zult hebben met uw God. Ik kan niet zeggen, dat kunnen we ook vandaag niet zeggen, want er is geen eeuw geweest waarin meer martelaren voor het christelijk geloof zijn gevallen dan de onze. Ik kan niet zeggen dat u uw leven niet zult verliezen, maar wel kan ik u zeggen dat u uw ziel niet zult verliezen. Het volkomen offer eenmaal aan het kruis geschiet, door het geloof alleen met hem verbonden, uit hem alleen leven, bij het woord alleen leven. En dan is er gegarandeerd niet de verheffing, maar de verootmoediging. En is daar vandaag geen reden voor, persoonlijk en gemeenschappelijk, verootmoediging, om met de tollenaar te zeggen, o God, wees ons zondaren genadig, Christus de verzoening, de vergeving, de enige weg. En het mag ons in deze herdenking, waarin het gaat om de rechtvaardiging door het geloof alleen, het mag ons in deze herdenking dringen tot waarachtige zelfbeproeving, tot wederkeer, tot het aanhoudend gebed, zelfonderzoek. Want wij staan vandaag niet buiten de tijd, buiten deze tijd. En wat is ons aandeel in de zonden die ertoe bijdragen dat de gerichten van God heden zo laag hangen? Ons aandeel, in de openbare zonden van de wereld? Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigen, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk van God beërven. Over deze dingen komt de toorn van God over de kinderen der ongehoorzaamheid, openbare zonden, zelfbeproeving. Ook met betrekking tot de kerkelijke zonden. De zonden van hen die de naam des Heren belijden, zonden van kerken. Het oordeel begint toch bij het huis van God. En hebben wij ook vooral kerkelijk geen reformatie nodig? Mag ik u een enkel ding noemen? Bij wijze van toepassing, enkele zonden. De geestelijke lauwheid en traagheid waarvan Christus spreekt in zijn brief aan Laodicea. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet, zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Ik noem u in de tweede plaats de zonde die door de verheerlijkte Christus wordt aangewezen in en aan de gemeente van Sardis. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, en gij zijt dood. Wat waren ze tevreden met zichzelf in Sardis? Wat waren ze tevreden met de gang van zaken? En wat draaide daar dat rad van de kerkelijke apparatuur op een geweldige wijze? Maar het leven was eruit. Bekeer u, zegt Christus. Ik noem u in de derde plaats het gebrek aan liefde, aan ootmoed. Ook kerkelijke liefde. Waarmee zo heel nauw samenhangt met dat gebrek aan liefde, de verdeeldheid in en van de kerken, de gemeenten. Ik noem u in de vierde plaats de aardsgezindheid, de liefde tot de wereld en de onvoorstelbare gelijkvormigheid aan die wereld, die heden zo veelvuldig wordt aangetroffen onder hen die de naam des Heren beleiden. Daarom zelfbeproeving, wederkeer, omkeer, bekering. Heden. Heden. Om zo in deze weg geworpen te worden op hem die de koning is van zijn kerk en die ook heden dezelfde is in de onveranderlijkheid van zijn trouw. En die wij vurig bidden, en ik hoop dat u meebidt, om een hernieuwde reformatie. Dat er ook vandaag mannen uitgestoten worden in de dienst van de Heere en zullen opstaan. Die wel wat profetisch en wat priesterlijks en wat koninklijks over zich hebben. En die Heere die wij bidden, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. En die wij bidden, uw werk, o Heere, behoud dat in het leven. En maak het bekend in het midden der jaren. Gedenk in de toren aan het ontfermen. Amen. Wij willen nu samen zingen Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7, zo ik niet had geloofd. Het koor gaat nu voor ons zingen, Psalm 116, vers 1, 2, 3 en 11. Vaste rots van mijn behoud en 1000 vragen.
Wat een genade dat God aan de profeet Habakuk de weg van het geloof gewezen heeft. En dat de profeet dat ook aan het volk weer mocht doorgeven, dat er in de weg van het geloof ontkoming is, ook in de dag van de toorn en van de wraak van God. Maar van waar komt zulk een geloof? En die vraag is ook door de profeet Habakuk heen gegaan. En als wij verder lezen in het boek, in het boekje van deze profeet, dan zien we dat hij met die vraag geworsteld heeft. God heeft nu wel de weg der ontkoming gewezen. Hij heeft ook wel de vleugel van het geloof aangewezen en aangeprezen, maar met één vleugel kan geen enkele vogel vliegen. En met één vleugel kan ook de bruidskerk niet vluchten in de woestijn. Daarom heeft God, zo lezen we in Openbaring 12, aan de vrouw gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat ze vliegen zou in de woestijn in haar plaats, alwaar ze gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. En de profeet Habakuk heeft door de genade Gods die hem het geloof heeft aangewezen ook gebruik leren maken van die andere vleugel, het gebed. En we vinden dat met name uitgedrukt in het hele derde hoofdstuk van zijn profetisch boekje. En ik vraag uw aandacht een ogenblik voor het tweede vers. Heere, zo begint hij dit gebed, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toorn, gedenk des ontfermens. Het is voor de profeet dus nog niet allemaal opgelost als hij gehoord heeft, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want waar is die rechtvaardige en waar haalt hij dat geloof vandaan? Er is geen andere weg dan de weg van Habakuk 2 vers 4b. Geen andere weg der ontkoming. Maar hoe kom je op die weg en hoe blijf je op die weg? Want tenslotte is het toch de tijd van de toorn Gods. Niet waar, dat ondervindt de profeet samen met zijn volk en daar leidt hij onder. We vinden dat terug in de woorden van de tekst die ik u zo pas las. In de toorn, gedenk des ontfermens. Want de Heere doet wat hij heeft gezegd. En wat hij in zijn rechtvaardigheid heeft voorzegd, daar houdt hij zich aan. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En als ze het niet doen, wat hij voorzegt, wat hij adviseert, bekeert u. Als ze het niet doen, maar keer op keer zijn dienstknechten in de rede vallen en hen de rug toekeren en toch voortgaan op de weg van hun eigen keus. Als ze het niet doen, datgene wat van Gods wegen zo dringend wordt aanbevolen. Als ze het niet doen, de afgoden verlaten en met de zonde breken, dan zullen ze het ondervinden dat God zijn dreiging uitvoert. Want hij neemt kandelaars weg van hun plaats. En hij spuwt uit al degene die hij nog koud nog heet maar lauw bevindt. Dat doet hij. Niet terstond. De Heer is langmoedig. Maar er komt een dag dat de ark dicht gaat. 120 jaren heeft God verbijt. Maar dan is toch het einde aan zijn langmoedigheid gekomen. Lange tijd heeft hij geduld, ook als de kandelaar geen helder licht meer geeft. Lange tijd heeft hij geduld gehad als er geen warmte, geen leven meer in de gemeente van Laodicea te vinden is. Maar er komt een tijd dat hij doet wat hij zegt. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Er komt een tijd dat God in volle ernst en omvang zijn toorn doet losbreken over de wereld en over de kerk. De dag van zijn toorn. En laten we ons dat laten gezeggen met door het woord van de Heere, ook vanwege de situatie waarin wij vandaag ons bevinden. En we hebben daar vanavond al het een en ander van gehoord. De situatie uit de dagen van Habakuk is niet in alle opzichten zomaar over te brengen op de tijd waarin wij leven. Maar toch, er zijn zoveel trekken van duidelijke overeenkomst dat iemand wel ziende blind moet zijn om die overeenkomst over het hoofd te zien. De godvruchtigen in de dagen van Habakuk waren schaars geworden. En vandaag de dag. En God had dat volk van Juda waar Habakuk onder arbeidde zoveel gezegend. En hij had zoveel bemoeienissen met hen gehad. Maar ze hebben er niet op gelet en ze hebben de weldaden des Heren verkwanseld. En ze hebben zijn profeten het zwijgen opgelegd. En vandaag. We zijn samengekomen om de reformatie te herdenken. En dat doen we jaarlijks in getrouwheid. En we zouden ook schandelijk tekort doen aan de daden Gods in het verleden als we dat niet meer deden. We hebben inderdaad wat om op terug te zien. En we hebben inderdaad wat om de Heere voor te danken ook. Dat hij nu al zoveel jaren na de reformatie nog altijd dat evangelie geeft. Maar het gereformeerd christendom is wel een restantje aan het worden in onze Nederlandse samenleving. Een restantje. Dat straks bij elkaar geveegd zal worden en aan de kant zal worden gezet. Deze dagen kreeg ik in handen de jongste publicatie van het Humanistisch Verbond. En met een geest van triomfalisme kondigen ze daarin aan dat zo ongeveer de helft van het Nederlandse volk te kennen geeft niet meer een godsdienst te belijden. En ze zijn er bijzonder dankbaar voor dat sinds 90 naam van kerkganger of lid van een kerk in Nederland, maar het waarlijk gereformeerde deel van Nederland, dat is maar een handjevol geworden in onze tijd. En dat in een natie die gebouwd is op de Bijbelse beginselen. Dat in een natie waarin de norm veelal en lange tijd toch geweest is. Gods norm. Zoals hij die in zijn heilig woord heeft laten vastleggen. Wat is er van over? Het woord van God is tot zwijgen gebracht. Velen keren zich er wel bewust van af. Velen veranderen het ook en passen het aan de begeerten van het menselijk hart. En veelal wordt ook toch, ja ook helaas, toch ook in de kerk de leer van de reformatie verdraaid. Ingeruild voor neo-orthodoxie, zeg maar batsianisme, semi-pelagianisme, zeg maar arminianisme, humanisme. Al die ketterijen die er rondom de dagen van de reformatie ook waren. En die vandaag de dag in soms een nieuw kleed verschijnen. Ze doen allemaal een aanval op de leer die naar de godzaligheid is. We hebben vandaag geen Luther. En de besten, degene die het meest namaken,
zijn bij Luther vergeleken toch maar dwergjes. Spijt me voor de mensen die het treft. Maar het is niet anders. Dwergjes. En wat kunnen we dan verwachten? Hetzelfde als wat Habakuk moest verwachten. De dag van Gods toorn. Want God is te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Denk ook eens aan Romeinen 1, het eerste hoofdstuk van die geweldige Romeinenbrief, waarin Paulus begint met aan te kondigen dat zijn thema zal zijn, Jezus Christus, het evangelie, waarin de rechtvaardigheid, daar komt Habakuk 2 vers 4 weer terug, waarin de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt uit geloof, door tot geloof, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als hij het gezegd heeft, als hij Habakuk 2 vers 4 aangehaald heeft, dan gaat hij zeggen, want de toorn Gods wordt geopenbaard. Paulus zou toch gaan spreken over de rechtvaardigheid Gods en over dat heerlijke evangelie van Jezus Christus. Jawel, dat zal hij ook doen. En hij zal al de registers van dat orgel openzetten, zodat hij straks met trompetten en bazuingeklank zal gaan verkondigen wat dat betekent, dat God de goddeloze rechtvaardigt. Maar voordat hij dat gaat doen, gaat hij preludiëren op dat thema en verkondigen dat de toorn Gods geopenbaard wordt van de hemel. God geeft de mens over aan de keus van zijn dwaze hart, het heidendom en ook het van hem afvallige christendom. En als dat volk dan toch na alle waarschuwingen de voorkeur geeft aan de valse profetie, dan mogen ze de valse profetie krijgen. En dan geeft God ze over aan de dwaasheid van hun eigen hart. In zijn toorn. En dan is de kandelaar van zijn plaats genomen. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, noemt u ze maar op. Plus de andere plaatsen waar het evangelie verkondigd is, waar de kerk gebloeid heeft, waar de naam van Christus genoemd is, waar het evangelie van de vrije genade Gods velen tot zegen geweest is. In dat geweldige Klein-Azië, tegenwoordig Turkije geheten, met zijn 51 miljoen inwoners, waar vroeger zoveel van Gods goede tierenheid gezien is, zijn vandaag nog 500 à 600 gereformeerde christenen over. 500 à 600 op de 51 miljoen. Want God heeft de kandelaar weggehaald. En hij heeft ze uit zijn mond gespuwd. In zijn toorn. Nou, dat ziet Habakuk gebeuren. En dan weet hij de weg. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar wat is de mens voor dat geloof? In zijn ontstaan en in zijn voortbestaan afhankelijk van God. En daarom valt de profeet bevend op zijn knieën. Als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. En hij weet geen andere weg dan de weg van het gebed. De weg van het gebed. Maar hij weet de weg toch. Hoe het moet, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, dat weet hij. Maar het probleem hoe dit werkelijkheid wordt, los je niet op met synodale beslissingen, los je niet op met conferenties, los je niet op met ambtsdragersvergaderingen, los je niet op met allerlei kerkelijke activiteiten. Dit probleem, hoe een zondaar zijn geloof zal leren ontvangen en beoefenen, hoe een mens in dat gericht dat komen gaat staande zal blijven in de weg van het geloof dat hem geschonken zal moeten worden, dat probleem, hoe een mens die dood is in de misdaden en in de zonde en onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad, onbekwaam dus ook om werkelijk te geloven, dat probleem lost God alleen op als Habakuk op zijn knieën komt. En als hij als een smekeling en voor zichzelf en als voorbidder voor zijn volk gaat bidden: Heere, uw werk, behoud dat in het leven. Hij moet ook die andere vleugel uitslaan en ze gaan dan gelijk op geloof en gebed. Gebed en geloof. En dan valt het u waarschijnlijk net zo goed op als dat het mij opgevallen is dat Habakuk het hier heeft over Gods werk. Nou, dat is het ook. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven. En dan tilt het geloof dat in zijn gebed aan het woord is, deze Joodse profeet tegelijkertijd uit boven het nationalisme en patriotisme van zijn volk. Hij is dan meer dan alleen maar een profeet onder het volk van Israël, want hij ziet verder dan de grenzen van dat volk. Hij ziet Gods werk. En dat is breder dan de grenzen van Israël. Zoals Gods werk ook verder reikt dan de muren van onze onderscheiden kerken. Het gaat om Gods werk. En wat is dat? Wat is dat werk Gods waar Habakuk om bidt? Ach, zou ik het zo mogen zeggen. Het is de waarheid zoals God die laat verkondigen. Het is de waarheid zoals God die ook vlees en bloed laat aannemen in zijn zoon. En het is de waarheid zoals God die ook vlees en bloed laat aannemen in het volk van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Het is het evangelie zoals het gepredikt mag worden en zoals het ook na Habakuk gepredikt zal mogen worden. En het is dat evangelie zoals dat door de Heilige Geest ook zijn beslag krijgt, zijn uitwerking krijgt in het leven van zondaren, als het Gode behaagt zijn Zoon in hen te openbaren. En als ze door diezelfde Geest vanuit de verbondenheid met Christus ook de uitwerking krijgt dat dat leven wordt getransformeerd, wordt bekeerd, wordt geheiligd, wordt gezuiverd, op God wordt afgestemd en tot de eer des Heren wordt opgebeurd. Om die dingen gaat het. De waarheid zoals God die laat spreken door zijn knechten, vroeg opzijnde en zendende. En om die waarheid zoals hij die zelf gestalte geeft in het leven van mensen. Wel, daar ging het toch ook om in de dagen van de reformatie. En ik noem daar vanavond toch ook bij de dagen van de nadere reformatie. Daar ging het toch om dat werk Gods. Dat durven we toch wel te zeggen vandaag. Dat wat Luther mocht doen uiteindelijk niet zijn werk was. Zo, er was werk van hem in en bij. Maar ten diepste was het werk van de genadige God en Vader van de Heere Jezus Christus, die zijn volk weer bezocht. En gevende brood, het levende brood, het waarachtige voedsel, dat zo lange tijd weggehouden was van de mens, maar dat de Heere nu weer uit ging delen, waardoor de hongerigen gespijzigd werden en waardoor de dorstigen gedrenkt werden. Het was toch een werk Gods? Dat hij dat evangelie van Habakuk en Paulus weer centraal stelde. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Terwijl lange tijd, eeuwenlang verkondigd was dat de rechtvaardige door zijn werken zou leven. En dat ze zich daarom krom moesten werken. En de meest ernstige onder hen deden het ook. En ze zwoegden en ze sloofden tot aan de dag van hun dood. En ze hadden nog nooit... Eén ogenblik zekerheid van hun aandeel in Christus. Het was toch een werk Gods dat de Heere die bevrijdende boodschap weer teruggaf
En dat hij het Luther en Calvijn en anderen en velen meer met hen en na hen deed verkondigen dat de zaligheid, dat het heil des Heren is. En dat er geen druppel in de beker van Gods genade bijgemengd moet worden. Druppels die van onze kant zouden moeten komen. Het was toch zijn werk? En het was toch zijn werk niet alleen dat dat woord in de preekstoel weer kwam. En dat dat woord in de mond van de dienaars van het evangelie weer kwam te liggen. Maar het was toch ook zijn werk dat daar harten ontsloten werden. En dat de genade Gods binnendrong in die ontsloten harten. En dat door het werk van de Heilige Geest mensen gingen geloven. Dat ze het niet alleen hoorden, maar ook mochten beleven. Luther zelf voorop, dat de rechtvaardige door het geloof leeft. Het was toch zijn werk dat als die naam die enige onder de hemel tot zaligheid gegeven werd, verkondigd werd, dat er dan ogen die gesloten waren geweest open gingen. En dat mensen hem gingen aanschouwen die door God was voorgesteld als de gerechtigheid Gods in wiens offer God genoegen genomen heeft. En in wiens bloed de schuld van al zijn volk is uitgedelgd. Het was toch Gods werk dat mensen voor die gekruisigde Christus leerden buigen en leerden geloven dat God de goddeloze rechtvaardigt alleen om die borg en om de verdiensten van die borg. Zijn werk, als het gepredikt mag worden in alle zuiverheid, ernst en zondaarsliefde. En als het geloofd mag worden en bevonden mag worden het waarachtige woord van God te zijn. Heere, behoud dat in het leven. Heere, houd u dat vast. Ga daarmee door. Of zoals ik ook vertalen mag, behoud het in het leven. Breng het tot nieuw leven. Doe het herleven. Dat dat nog gebeuren zal. Dat dat weer gebeuren zal. Dat dat in rijkere mate nog gebeuren zal. Als dat dat vandaag het geval zal zijn. Heere, geeft u een herleving van uw werk. Voelt u het wel waar Habakuk om bidt? Om Gods werk. Niet om het onze. Hoe ijverig we ook zijn misschien. En wat we er ook allemaal voor doen. En hoe hard we ook lopen. En wat we ook aan activiteiten hebben. Het zij als kerken en vertegenwoordigers van kerken op onze kerkelijke bijeenkomst. Het zij als stichtingen met een bepaald doel. Het werk is allemaal nuttig en dat wordt door de Heeren ook allemaal wel ingeschakeld in dat grote werk. Maar denkt u er toch niet te veel van? Dat werk van ons, waar onze naam aan verbonden is. En waar wij misschien toch wel heimelijk of een beetje minder heimelijk prat op gaan. Dat werk van ons, waarvan we het toch fijn vinden als het af en toe eens genoemd wordt. Dat werk van ons, waar we toch ergens een beetje groots op zijn als er wat van in de krant komt te staan. Dat werk van ons, ach. Heere, behoud mijn werk in het leven. Habakuk heeft toch getrouw geprofeteerd. Was wel een van de kleine profeten. Maar hij was dan in al zijn kleinheid toch een getrouwe dienstknecht van het evangelie. Heere, mijn werk, denk daar nog eens aan. Houd dat in stand. Geef er. Habakuk heeft ook moeten leren om te sterven aan zichzelf. Ook als profeet. Ook als kerkman. Heeft ook moeten leren om het allemaal uit handen te geven. Laten wij dat ook maar beseffen. Ons werk, het werk van ingenieur van de Graaf, het werk van professor van Spijker, het werk van dominee Moerkerke, het werk van zoveel anderen die iets minder vaak in de krant staan, het werk van al diegenen die nooit in de krant staan, Het werk van de gewone ambtsdrager in de gemeente die in stilte zijn werk doet. O, laten ze doorgaan in getrouwheid. Laten ze doorgaan in biddende afhankelijkheid van de Heere. Maar tegelijk daar maar een streep doorhalen. Uw werk, Heere. Uw werk. Ons werk, daar zit altijd nog een stuk zelfzucht in. Ons werk, daar zit altijd nog dat nationalisme, dat kerkelijke nationalisme in. Ons werk, daar zit altijd nog een stukje van eigen eer in. Van eigen grootheid, van eigen naam. Sterf dat nu af. Uw werk, Heere, houd dat in stand. Niet de organisatie, niet de vorm, niet de bedrijvigheid, niet het in stand houden van wat gevestigd is, of wat dan ook. Nee, uw werk, Heere, zorgt u voor dat woord en voor de zuivere verkondiging daarvan. Uw werk, Heere, zorgt u voor de vrucht op dat woord. Voor de zegen op de verkondiging. Voor dat ontsloten hart dat hongeren leert naar de gerechtigheid van Christus. Naar dat hart dat leert schreeuwen naar de waterstromen. Omdat het met de bronnen van deze wereld omgekomen is. Heere, zorgt u ervoor dat er mensen zijn en steeds meer komen, ouderen, jongeren, die leren verstaan dat hun zaligheid alleen gelegen is in de Heere Jezus Christus en in zijn gerechtigheid. Heere, zorgt u ervoor in een tijd van afval, van gesloten kerken, van kerken die veranderd worden in moskeeën, zorgt u ervoor dat er op het platteland en in de steden toch weer zullen zijn en nog zullen zijn en steeds meer zullen komen die de knie niet meer voor Baal buigen, maar die voor u in het stof knielen en die leren vragen: wat moet ik doen opdat ik zalig zal worden? Geef, o God, dat er zijn zullen en dat er blijven zullen mensen die verlangend uitzien naar de prediking van het woord dat hen waarlijk de weg zal wijzen en dat niet eindigt in vraagtekens. Geef, God, o God, dat er ook op de preekstoel brood zal worden uitgereikt voor het hart en dat de boodschap zo zal zijn dat mensen niet in het onzekere huiswaarts keren en nog niet weten waar ze aan toe zijn. Uw werk, Heere, behoud dat in het leven. Zoals u dat gedaan hebt in de dagen van ouds, doe het opnieuw. Doe het alsnog en breng het ook tot openbaring. Laat het ook zien. Laat het ook horen. Juist in de tijd waarin wij leven. Zoals de dichter van de 119e psalm dat bad. Mag ik u dat gebed van de dichter meegeven. In het 126e vers. Het is tijd voor de Heere dat hij werken. En dan gebruikt hij een argument. Want zij hebben uw wet verbroken. En in het licht van dit woord is er geen betere tijd voor God om te werken dan de onze. Want ze hebben Gods wet verbroken. Heere, sta daarom op. Het is nu tijd om te werken, Heere. En wat is Habakkuk's pleitgrond? Wat heeft hij om bij de Heere zo aan te kloppen en te bidden dat de Heere zijn werk in het midden der jaren zal willen in stand houden en doen herleven en openbaar zal maken? Heeft hij dan toch nog wat gevonden in dat volk? Heeft hij dan toch nog wat gevonden in zichzelf? Vindt hij dan in zijn gebogen houding? Vindt hij dan in zijn nederige gestalte? Vindt hij dan in dat kleine restant van godvruchtigen onder het afvallige volk van Juda misschien een argument om bij de Heere aan te kloppen en te zeggen: Heer, het is niet veel, maar er zijn toch nog een aantal getrouwen in de landen. Er zijn toch nog een aantal getrouwe dienaren van het evangelie. Er zijn er toch nog een paar die uw naam in oprechtheid liefhebben. Er zijn er toch nog een paar die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En kan hij zo bij de Heere aankloppen met iets van zichzelf, met iets van wat hij dan onder dat kleine restantje, dat overblijfsel onder Juda nog aangetroffen heeft aan waarachtige vrezen Gods? De profeet heeft ook daar een streep door leren halen. Door zijn eigen werk en door zijn eigen vroomheid en door zijn eigen gerechtigheid en door zijn eigen deugdzaamheid. En hij heeft geen andere grond dan ontferming. Ontferming. Heere, in de toorn gedenk aan uw ontferming. Als u in het gericht zou treden en gadeslaan, dan moet de kandelaar van zijn plaats worden weggenomen. Wie zou bestaan als u doen zou, Heere, naar wat we verdiend hebben? Dan stuurt u een honger niet naar brood en een dorst niet naar water, maar een honger om te horen de woorden van de levende God. En dan zullen ze gaan van noord naar zuid en van zuid naar noord om de woorden van de Heere te horen. Maar ze zullen het niet meer vinden, zoals Amos moet aankondigen. Dat gaat gebeuren als de Heere in zijn toren doortrekt. En als hij alleen maar in het recht treedt. Maar Habakuk heeft de pleitgrond voor zijn biddend worstelen gevonden in God zelf. Heere, we werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden die gene zijn, maar op uw barmhartigheden die vele zijn. En dan blijft er van de mens niets over. En dan val je er in je kerkelijk bidden en in je huiselijk bidden en in je persoonlijk bidden helemaal buiten. En dan moet je op alles de dood gaan schrijven. Maar dan blijft alleen over wat God is. Wat hij van zichzelf zegt. Wat hij van zichzelf bekend maakt. Wat hij werkt. Vooral wat hij in Christus Jezus geopenbaard heeft. Zijn ontferming. En dat is dan het enige waar een arme zondaar zich op beroepen kan. Het enige. Heere, gedenk aan uw ontferming. Dat is voor de kerk van vandaag ook de enige hoop. De kerk in ons vaderland, de kerk wereldwijd. Dat is de enige hoop dat God nog aan ons wil denken om Christus wil. Dat God zich nog over ons wil ontfermen. Laten we eerlijk wezen. We hebben het alles verzondigd. Ook met onze kerkelijke en huiselijke en persoonlijke zonden. En er is niemand die vanavond kan opstaan en kan zeggen: Heere, ik heb met lang zoeken toch nog iets ontdekt in mijn eigen hart, in mijn eigen leven, in mijn kerk, in mijn huisgezin, waarmee ik voor u durf verschijnen om te zeggen: nu, dat mag u toch niet over het hoofd zien. Als er iemand is die denkt dat hij zo voor Gods aangezicht kan treden, ik kan hem alleen maar zeggen, die heeft er nog niks van begrepen. En ook nog nooit echt in zijn eigen hart en huis rondgekeken. Maar als God ons rondleidt, in ons eigen hart, in ons eigen leven, en hij geeft het lantaarntje van zijn woord mee, bijgelicht door de Heilige Geest, dan kom je alleen maar onwaardigheid en ondeugdzaamheid en ongerechtigheid tegen. En dan kun je nergens op pleiten. Zelfs onze beste werken Ook onze beste kerkelijke werken, onze beste trouw in het bewaren van de waarheid, in het strijden voor de waarheid, in het handhaven van de gereformeerde beginselen. Onze beste werken, onvolkomen en met zonde bevlekt. En onze gerechtigheden, onze kerkelijke gerechtigheden, een wegwerpelijk kleed. Heren, waar dan heen? Uw ontferming. Heren, denk daaraan. Denk aan de koning van de kerk. Denk aan die gezalfde koning die een volkomen genoegdoening heeft gegeven. Denk aan de voorbidding van hem die de zijnen op zijn hart draagt. Denk aan de gerechtigheid die hij aan het licht heeft gebracht. En Heere, wilt u zich zo over ons kerkvolk, ons over ons kerkelijk leven, onder over ons arme volk, over onze weggeleidende, Godvergeten samenleving nog ontfermen. Sta zo op, o God. Toon ons uw mededogen. Dat is het enige waarop wij pleiten kunnen. Maar dat is ook genoeg. Dat is ook genoeg. Ik zeg dat niet als om te zeggen van, oh, dan is er bijna niets, geen hoop meer, dan is er geen verwachting meer. Als dan alles wegvalt, dan is het als het enige nog die ontferming Gods overblijft. Wat kunnen we dan nog verwachten? Dan is het een aflopende zaak. Oh nee, want als God dat gaat doen, wat Habakuk zegt, in de toorn aan zijn ontferming. Ontferming gedenken, en zo heeft hij menigmaal gedaan. De geschiedenis van de kerk is er om het te bewijzen. Als God dat gaat doen, aan zijn ontferming gedenken, wel, dan mogen we van die God grote dingen verwachten. Dan mogen we van hem verwachten dat hij zal opstaan, dat hij een keer in ons lot zal brengen en dat hij nog genade zal bewijzen. Als God dat gaat doen, dan gaat de rechtvaardige werkelijk door het geloof leven. Dan gaat de profeet Habakuk zijn gebed straks beëindigen. Aldus. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, dat er geen rund in de stallingen wezen zal, nou dan is het einde. Nee, zo zal ik, en daar hebt u het geloof van de rechtvaardige, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. En ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als ter hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Amen. We zingen de 85ste psalm, het eerste en het vierde vers. Als we deze versen gaan zingen, dan wordt gecollecteerd. Ik mag de collecte die bestemd is voor het werk van de stichting In de Rechte Straat hartelijk in uw belangstelling en offervaardigheid aanbevelen. Psalm 85, 1 en 4. Ik kondig nu opnieuw de koorzang aan. Wat nu gezongen zal gaan worden is als volgt. Als ik kom tot u, daarna Psalm 35, vers 1 en 13. En daarna dankt nu allen God. Thank you. Mag ik namens het comité, het regionale comité Goeree Overflakkee van de Stichting in de Rechte Straat, in de eerste plaats de kerkraad en de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente hartelijk danken voor het opnieuw ter beschikking stellen van dit kerkgebouw. En dan ook een woord van dank aan het koor Jedutun onder leiding van de dirigent Ab Vroeg in de Wei. En eveneens een woord van dank aan de organist Martin Mans. Een woord van dank aan de koster. U hebt er allemaal op uw manier aan bijgedragen dat deze avond kon worden gehouden en dat hij zo kon worden gehouden. We zeggen u voor deze medewerking hartelijk dank. Ik wijs u ook nog op de boekentafel, waar zoals achter op uw programma staat een goede lectuur aanwezig is. En er is ook de mogelijkheid om u aan te melden als abonnee op het maandblad van de Stichting in de Rechte Straat. U leest toch wel goede reformatorische lectuur, nietwaar? En als u dat doet, dan is er wellicht ook nog wel wat van uw gading bij op de boekentafel of in dat maandblad, om uw kennis van de leer die naar de schrift is te verdiepen, te verbreden en ook uw kennis te vermeerderen van datgene wat de Stichting in de Rechte Straat doet. Hartelijk bij u aanbevolen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, we mogen uw heilig aangezicht zoeken als we aan het einde van ons samen zijn gekomen, nog één keer tot u spreken willen. We hebben naar u mogen luisteren, naar uw woord en naar wat gij vanuit dat woord tot ons wilt zeggen. Maar zoals Habakuk eindigde, zo willen ook wij eindigen in het gebed. In het gebed, en dan stemmen wij in met wat hij bad, Heere. Als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. En zoals er voor hem reden was om te vrezen toen hij over uw oordelen hoorde, zo hebben wij ook reden om te vrezen als wij van uw oordelen horen, Heere, van uw toorn die geopenbaard wordt van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van wereld en kerk. Wie kan bestaan als gij verschijnt? Wie kan bestaan als gij, o grote Christus, eeuwig licht en niets is bedekt voor uw gezicht, zult komen om al de ongerechtigheden van de mensen kinderen voor uw heilig aangezicht te stellen. Als gij in het gericht gaat treden en bezoeking gaat doen over onze openbare en verborgen zonden, over onze kerkzonden en onze persoonlijke zonden. Heere, wie kan bestaan? Als gij ons daarvan spreekt, als gij het ons in uw woord laat weten, dat alle mond gestopt zal worden en dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is, dan kunnen we niet anders dan vrezen. Als gij in het recht gaat treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest, en de profeet mocht op de knieën vallen en bidden, en we bidden het met hem. Uw werk, Heere, behoud dat in het leven. Openbaar dat, doe dat herleven, doe dat in glorie en in luister schitteren als in de dagen van ouds, toen gij de zeedraak verwond hebt en toen gij de Leviathan verpletterd hebt. En gij hebt daar uw instrumenten voor gebruikt, maar het was uw werk, Heere, toen gij het evangelie van vrije genade teruggaf aan uw arme volk, dat op een dwaalspoor was geleid vele eeuwen lang. Toen gij de hongerige brood toereikt en toen gij de dorstige leidde aan de fonteinen van de wateren des levens, en toen gij uw volk verkwikt hebt En toen gij uw heil deed uitspruiten en toen gij de volle garven deed binden in die tijd van geestelijk herstel en van herleving. En toen gij de wonderen van uw genade getoond hebt, Heere, o, doe datzelfde werk ook in onze dagen. Ze hebben uw geboden vertreden, Heere, en wij zijn medeschuldig. En daarom, Heere, het is tijd voor u om te werken. Sta op, o God, toon ons uw mededogen, bewijs ons uw genade. En wilt gij u nog over uw erfdeel ontfermen? Stort over ons uit de geest, uit de hoogte. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat ge nederkwaamt. Heere, wij bidden u dat uw werk aan uw knechten gezien mag worden en uw heerlijkheid aan hun kinderen. En dat gij zo ook in onze donkere, duistere tijd, waarin de machten van het ongeloof zich beroemen op hun overwinningen, en waarin de machten van de goddeloosheid zich sterk maken, de tijd waarin de zonde gepropageerd en gesubsidieerd wordt, dat gij in onze tijd zou willen opstaan, Heere, en dat gij met de krachten van het hemels koninkrijk nog harten zult willen winnen voor u en voor uw dienst. Dat ge uw knechten wilt aangorden met kracht van omhoog en ze de getrouwmakende genade van uw geest wilt schenken, opdat ze niet anders weten dan Jezus Christus en die gekruist. En dat ge een volk wilt geven, Heere, dat u in oprechtheid dient en dat ook volijverig in goede werken mag zijn. Heere, schenk gij dat heil waar de profeet om bad. Dat heil wat gij meer dan één keer getoond hebt, ook in de geschiedenis van uw kerk. Dat zondaren tot bekering kwamen en dat uw volk geheiligd werd om u de Heere te dienen in oprechtheid, in waarheid. Verlos ons van de geest van lauwheid. O Heere, ge zult ons anders uit uw mond moeten uitspuwen. Verlos ons van die geest van zelfgenoegzaamheid. Anders zult ge de kandelaar van zijn plaats nog een keer moeten wegnemen. Verlos ons van al die kerkelijke zonden en van al die hoogmoed en van al die andere kwalen waarmee wij bevangen zijn. En geef dat het heil des Heeren voorspoedig mag uitspruiten, opdat we het niet alleen maar op de hervormingsavond, als we samenkomen uit verschillende kerken, mogen beleven dat er nog een mogelijkheid is om samen te gedenken, maar dat we het ook verder het hele jaar door mogen beleven als een wonder dat gij uw evangelie nog schenkt. En dat ge door dat evangelie van de reformatie nog wonderen verricht in allerlei kerken. Heere, doe dat werk overal. Dan brengt u ons tegelijkertijd ook dicht bij elkaar. En dan zullen we het misschien toch nog een keer mogen beleven. Dat de kerkmuren zoals de muren van Jericho een keer instorten. En dat er één volk en één kudde onder één herder overblijft. O, zo is het heus wel. Daar zorgt u voor. Maar wij verbrokkelen en wij verdelen. Heere, mocht het eens wezen dat we elkaar ook waarlijk vinden in die eenigheid van dat waarachtige geloof. Samen om de banier van het evangelie. Samen rondom die ene herder die zijn schapen bij name kent. En die ze uitleidt en die tot in eeuwigheid het lam zal zijn. Dat ook straks zijn verloste kerk leidt aan de wateren der rust. In die eeuwige, heerlijke, volkomen rust die er overblijft voor het volk van God. Heere, dat we dan zo eindigen mogen in u. En ons beroepend op de ontfermingen Gods. Want in ons is ook vanavond niets waarmee wij voor u kunnen bestaan en wat we u kunnen aanbieden. Heere, er is niets aan gerechtigheid of aan deugd in ons Althans niet vanuit onszelf. En wat er dan nog aan goeds in uw volk is, dat is ook nog uw werk. Maar Heere, zie ons aan in Christus, in die dierbare heiland, die zijn bloed gegeven heeft om zijn volk los te kopen. En die het werkelijkheid maakt in de toepassing door zijn geest, wat hij ze laat verkondigen, de rechtvaardige zal door het geloof leven, om Christus wil. Hoort u ons. Amen. Wij gaan nu samen nog zingen het Lutherlied. Dat is niet Psalm 96, maar Gezang 96. We zingen dat staande. U ziet op uw programma dat we zouden zingen het eerste en het tweede vers. De versen staan ook op dit programma afgedrukt, maar u wordt verzocht daar dan ook daarna nog het vierde vers bij te zingen. U kent dat wel, zonder dat u de tekst voor u hebt. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Delf vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Ik hoop dat dat voor ons allemaal waar mag zijn.